Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we ons verheugen en blij zijn. Meer nog, dit is de zondag, de dag van de opstanding. En de Heer Jezus is opgestaan en zit aan de rechterhand van de Vader en is ook aanwezig door zijn geest in ons midden. Ik groet u in de naam van de Heer en heet u welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase. Wij steken de paaskaas aan. Die hebben we niet nodig voor het licht. Maar als we het lichtje zien flikkeren, dan beseffen we, God heeft gezegd, er zij licht. En Jezus Christus is het licht van de wereld die ons verlicht. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor al uw goede zegeningen. De leeftijden die we bereiken, de veiligheid die we hebben, de huizen die nog overeind staan waarin we wonen. Ja, zoveel zegeningen die niet vanzelfsprekend zijn. En bovenal dat wij u kennen en dat u ons kent. En dat we bij elkaar mogen komen in alle rust, in alle veiligheid. Dan bidden we bovenal en voor alles, kom met uw Heilige Geest nu. Open onze harten, onze oren voor uw woord, onze harten voor u en voor elkaar. En geef dat we in deze ochtend een ontmoeting hebben met u. Dat we veranderen, dat we meer gaan lijken op onze Heer Jezus. En ook, Heer, wilt u voorzien in de noden die we ook meenemen. Van gezondheid, mogelijk financiën, gezinsproblemen, familieproblemen. Ach, Heer, u weet al deze dingen. Geeft u uitkomst en kracht om te dragen en wijsheid voor verandering. En we prijzen uw naam ook dat we u mogen prijzen. Aan waard dan ook onze lofprijs, onze aanbidding. Want u bent het waard om groot gemaakt te worden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Maar nu luisteren we naar Marianne met de prediking Meer genade dan geloof.
We maken vanmorgen een soort vakantiereisje. Een reisje. U zou het niet graag doen, zo'n reis. En hoe kom ik erbij? Hoe kom ik ook bij de titel? Dat zal ik ook even uitleggen. In januari haalde Connie de geloofshelden uit Hebreeën 11 aan, heel in het kort. En mijn oog viel er bij het lezen op de ouders van Mozes. En daarover heb ik ook een boodschap gegeven, kortom. Afgelopen week haalde John in zijn preek aan dat er heel wat gelovigen zijn die het niet zo op hebben om het Oude Testament te lezen. Oud en hier en daar taai en vooral al die geslachtsregisters enzovoort. Maar beide opmerkingen steunden mij juist omdat ik in het begin van het jaar de keuze had gemaakt. Ik ga eens even flink het Oude Testament lezen, maar ook met een leidraad uit Hebreeën 11. En zo kwam ik erbij dat boven de teksten van Hebreeën 11 staat dit. Oh nee, dat is helemaal niet. Ja, voorbeeldig geloof. Dat staat er boven als kop, zeg maar, bij Hebreeën 11. En in die tekst staat dit, kom ik Abraham tegen. Door zijn geloof. Zo kwam ik weer aan Abraham. Toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg, zonder te weten waarheen. En ik ben iets verder gegaan dan waar ik al gebleven was in het Oude Testament. Maar even op zoek naar Abraham. Wat ging hij doen? En hoe? En bij het lezen van die geschiedenis, aantal hoofdstukken, vond ik eigenlijk dat kopje hier boven Hebreeën niet helemaal paste. Want dan gaat het over voorbeeldig geloof. En bij Abraham vond ik toch een aantal hele andere dingen. Weinig geloof en voorbeeldig eigenlijk helemaal niet. Maar wat ik ook bij hem ontdekte, was dat geloven is een levenslang leerproces. Het is niet zo van ik geloof vandaag en dan gaat het morgen goed en overmorgen goed. Nee, elke dag opnieuw. En zo is Abraham heeft eigenlijk mij aan de hand meegenomen. Niet ik neem Abraham mee op reis, maar hij nam mij aan de hand mee. En zo kwam ik eigenlijk ook op dat thema van meer genade dan geloof. Want bij Abraham was het in het begin nog niet zo echt geloof. En dan neem ik u mee en heb dan ook een aantal hoofdpunten. Waar kwam die vandaan en waar ging die heen? Dat is dan een lange vakantiereis. En dan van oud naar goud. En dan het hoofdstukje meer genade dan geloof. Waar kwam die vandaan? En dan zijn er drie stukken. Hij kwam uit Ur der Galdeeën. Hij gaat op reis naar Haran of Garan, maar net hoe je dat uit wil spreken. En gaat op weg naar Kanaan. Het is niet zo'n heel klein stukje. En als je op de kaart gaat kijken, dan schrik je eigenlijk van hoe lang ze onderweg zijn. En ik begin met het eerste. De herkomst. Waar kwam hij vandaan? In Genesis 11 lezen we, Terach, de vader van Abraham, verliet Ur, de stad van de Galdeeën, nam zijn zoon Abraham met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrahams vrouw. Maar toen ze in Haran waren gekomen, bleven ze daar wonen. En Terach leefde 205 jaar. Hij stierf in Haran. Kijk op de kaart, ik heb het kaartje niet meegenomen, maar kijk op de kaart en... Van Abraham wordt ook wel gezegd dat hij helemaal geen Semiet was, maar een Hebreër. En dat lijkt meer dan het is, want in wezen maakt het geen verschil. De stamvader van de Hebreeën was Heber. Maar dat is ook een afstammeling van Sem. Ook een zoon van hem, of een afstammeling. En uit die geschiedenis, uit dat hele volk wat uit Sem ontstond, ontstonden meerdere volken. En elk volkje had zijn eigen afgoden. Ur der Galdeeën. Daar waar Abraham is geboren, waar hij opgegroeid is, zijn jeugd heeft doorgebracht. En volgens Jozua 24 ligt dat ten oosten van de Eufraat. En dat is ongeveer zo'n 120 kilometer van de Persische Golf. Ze hebben een stukje gewandeld vanaf die tijd. Waar het nu ligt, weet eigenlijk niemand, maar waar het gesitueerd was, Ur der Galdeeën, is nu een enorme puinhoop in een onafzienbaar wijd en troosteloos landschap. Nergens een boom of een struik. Waar al die afgoden zijn gebleven, weet ook niemand, maar die zijn waarschijnlijk met het hele landschap ten onder gegaan. Waarom Terach uit Ur der Galdeeën vertrok, wordt nergens bekendgemaakt. Misschien had hij gewoon zin in een lange vakantie, dat kan. Dat doen studenten ook wel. Hè. Dan studeren ze en dan gaan ze een jaar op wereldreis. Is goed voor je studie? Waarschijnlijk niet. Maar wat bekend is uit het Ur der Galdeeën en van die acht Galdeeën, is dat ze een ruim assortiment afgoden hadden. En daarmee was Terach bekend en was Abraham opgegroeid, al die zonen van Terach. Zij kwamen uit dat gebied en waar je geboren wordt en waar je opgroeit, daar neem je toch wat van mee. Ik ben in Utrecht geboren, maar in Amsterdam opgegroeid en ik heb heel veel moeite moeten doen om mijn accent en de bepaalde uitspraken uit Amsterdam toch achter me te laten. En zo nu en dan ontdek ik bij mezelf, oh, je hebt nog niet alles afgelegd. Niet dat het per se fout is, maar niet iedereen begrijpt het dan. Ja, en dan gaan ze verhuizen. Ik noem het maar zo. Ze gaan op wereldreis. Nou, ik denk wel dat het een wereldreis geweest is. De Heer zei tegen Abraham in Genesis 12, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. En Abraham trok weg uit Haran, zoals de Heer hem had opgedragen. En Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abraham was toen 75 jaar. Wat ik leer uit de schrift is dat Haran niet anders is dan Ur, eigenlijk. Laat staan beter. Hoewel in Haran iets minder afgoden waren, of werden bediend, was wel de maangod Sin de belangrijkste. En daar komen zij dus weer vandaan, hè? Van de ene afgod naar de andere, van het ene afgodisch gebied naar het andere. En in onze christelijk denkbeeld is Abraham dan toch echt ook wel een heiden. Hè? Diende afgoden. Was hij mee opgegroeid? En hij was dan ook wel een heiden. En wat me dan opvalt is dat God zo'n bijzondere belangstelling heeft voor die man. Een heiden met afgoden. Misschien een beetje minder dan in zijn geboortegrond, maar toch een heiden met afgoden. En ik denk echt, zo is God eigenlijk vanaf de schepping geweest. We hebben het gezongen. Nog voordat ik bestond, had hij al een plan voor je leven. En dat was eigenlijk bij Abraham ook zo. Belangstelling voor de mens. Aandacht voor de mens. Ongeacht of die vast of los aan God zit. Ik kan het uit mijn eigen leven zeggen, dat ik niet christelijk ben opgegroeid. En dat God mij toch heeft weten te vinden. Op een heel kritisch punt. En dan langzaam maar zeker lees ik dan hoe Abraham wordt losgeweekt van zijn afgoden. En heel bijzonder is, als je je dat gaat indenken, die afgoden waren eigenlijk allemaal afbeeldingen van iets wat mensen bedacht hadden of wat ze zagen. Maar ze waren van steen, van hout, van wat dan ook. Konden niet praten, niet wijzen, niks doen. En wat zo bijzonder is, is dat Abraham een open oor heeft voor een stem ergens vandaan die hij niet kan aanraken, die hij niet kan voelen, die hij niet kan zien. En dat vind ik dan eigenlijk, zo is God. Hij praat tegen je en je weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Maar Abraham had er wel een open oor naar. En dan is Abraham 75. Enkele van ons zijn dat al. Ik word er over een paar weken 74, dus ik kan me het een beetje indenken. En Abraham moet op weg. Trek weg uit je land, neem alles mee, ga. En ik vertel je nog niet waar je heen gaat. Ik zou het vandaag niet meer willen. Mijn nicht in Zuid-Afrika zegt, wanneer kom je nou eens? Ik moet er niet aan denken om zoveel en zo lang nog onderweg te zijn. Heel lang. Maar Abraham was langer onderweg. Niet met een vliegtuig. Hij heeft in die periode dat hij in Haran woonde met zijn familie wel een heel bezit gekregen, verkregen. Hoe? Weten we niet. Ik weet niet of hij een landbouwer was of wat. Ik heb dat niet, ook niet zo echt nagezocht, van, dat was ook niet zo belangrijk. Maar denk je eens in dat jij op vakantie gaat, op tocht gaat en je weet niet waarheen en je moet al je vee in kudde indelen, al je bezittingen inpakken, zorgen dat ze ook meegenomen kunnen worden, en al je slaven en slavinnen, huisgenoten, hè, in die tijd, huisgenoten, die moet je ook ordenen, zodat ze weten waar ze heen gaan, dat ze achter je aantrekken, en dat ze ook goed voor de hele mensen op weg zorgen. Ik zou niet zo gauw ja zeggen. En misschien had ik ook niet zo gauw zo'n luisterend oor. Hoeveel regelwerk heeft Abraham op zijn leeftijd moeten doen? En dan zegden ze, en Abraham deed het. Hij trok weg. Hij was toen 75 jaar. En dan gaan ze op weg naar Canaan. Ook niet zo'n klein stukje van huis. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven, de slaven en de slavinnen die ze in Haran hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. En toen ze daar aangekomen waren, ging hij niet meteen zitten, trok Abraham het land door tot aan de eik van More bij Sichem. Het oude Canaan omvatte het huidige Israël, de Palestijnse gebieden, Libanon en de westelijke delen van Jordanië en Syrië. Dus weet je nu ongeveer waar Syrië ligt, dan kun je gaan kijken waar dat ongeveer was. Maar ook die Canaanieten vereerden meerdere afgoden. En de belangrijkste waren El, Baal, Anat, Astarte en de Asjera. Als je even nadenkt waar Abraham vandaan kwam en hoe die opgegroeid was, zou je toch niet denken dat God hem naar zo'n gebied stuurt. Met weer afgoden. Is hij net goed en wel een beetje van die afgoden af en luistert hij naar de stem van God, moet hij naar een gebied met een weer veel godendom. En dat zijn niet de minste goden, afgoden. Want door de hele schrift heen, zelfs in het Nieuwe Testament, vinden we toch een vermelding van Baal, Astarte en de Asjera. Het hield niet op. En dan gaat hij van oud naar goud. Ja. Daar heb ik ook 3 puntjes. Een nieuwe weg, een nieuw verbond en ook een nieuwe naam. Je vraagt je af, als je uit zo'n afgoden achtergrond komt en je gaat naar een land waar er nog net zoveel zijn, hoe gaat het dan? Abraham heeft in zijn nieuwe omgeving alweer afgoden. En toch merk ik, het is voor de Heer geen probleem waar je vandaan komt en wat je nog in je bagage meeneemt. En hoe moeizaam het soms is om wat uit je bagage achter te laten. God biedt zich aan als een nieuwe leider. Niet zomaar één. Eén die met Abraham meeloopt, die naar hem luistert, die met hem praat, die tegen hem praat, die Abraham van haven tot God kent, zoals God ons ook kent, en hem toch de weg wijst. En dan geeft hij op die nieuwe weg toch zo'n belofte die Abraham waarschijnlijk ook nog nooit heeft gehoord en zeker niet van zijn afgoden. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. En als u hier zit, of als u luistert, weet u waar de zegen vandaan komt. Daar heeft God het beloofd. Aan een man die uit een veelgodengebied kwam. En die nog moest leren te luisteren en geloof. Voorbeeldig geloof had hij nog niet. Maar God biedt zich aan. En een nieuw verbond. En als Abraham dan zo door het land trekt, dan zegt hij, al het land dat je ziet. En hij is niet gaan zitten, Abraham, maar hij loopt nog steeds, trekt nog steeds. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en aan je nakomelingen. Voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven, als er stof op de aarde is. En zoals het stof van de aarde niet te tellen is, ontelbaar is, zullen zij ook niet te tellen zijn. Kom, een uitnodiging. Kom, doorkruis het land over de hele lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Wanneer de geschiedenis van Abraham leest, tenminste dat had ik, of heb ik nog steeds, ontdek je dat God Abraham nog steeds aanspreekt. Elke keer weer, in Haran, op weg naar Kanaan. Daarna gaat hij naar Egypte en weer terug naar Kanaan. Jaar in jaar uit moedigt de Heer Abraham aan. En elke keer maar weer de hele belofte of een stukje van de belofte waardoor Abraham weer een stap verder gaat. Ik zal het aan je geven, zegt hij dan. Een nieuw verbond. Heel nieuw verbond. Van een God die hij niet ziet. Die hij niet kan pakken. Die hij niet kan koesteren en waar hij eigenlijk ook niks kan aanbieden. God biedt het allemaal aan hem aan. Oh, ik ben een beetje te ver. Een nieuwe naam. En om de belofte duidelijk te maken, geeft de Heer Abraham een nieuwe naam. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham. Want ik maak je de vader van vele volken. En dan zegt hij even later, en wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet meer Sarai noemen, maar Sara. In die namen wordt duidelijk wie de touwtjes in handen heeft. Abraham, wat eigenlijk betekent de vader is verheven. Ik ben dus het hoofd van mijn clan, van mijn familie, van mijn geslachtslijn. Wordt eigenlijk veranderd. Niet meer de top van je geslacht, maar vader van vele volken, maar het kan ook betekenen, de vader is barmhartig. En als God de vader van vele volken is,
dan betekent dat ook dat hij barmhartig is. Zoals hij Abraham uit Ur der Chaldeeën weghaalde, wegliet gaan en uit Haran riep. God is barmhartig. De verandering in de naam geeft aan hoe het karakter van God is. Natuurlijk is hij de Allerhoogste, maar daarin is hij wel de Barmhartige en heerser over alle volken. Niet meer Abraham, maar Abraham. En ook bij Sarai zie je ineens zo'n verandering. Ik hou ervan om een beetje te zoeken van, heeft het een betekenis en hoe dan? Maar in deze hele geschiedenis, ja. Sarai betekent zoiets als mijn prinsesje. He, wij zouden zeggen de prinses, Amalia. Nee, daar staat eigenlijk toch meer het prinsesje. De ondergeschikte. Niet de hoogste in rang. Ze heeft nog niks te vertellen. Maar de Heer knabbelt iets van haar naam af. Bij Abraham komt er iets bij. Bij haar knabbelt hij er iets af. Niet Sarai, maar Sara. En dat betekent mijn vorstin. Dat is een verhoging. Niet meer dat prinsesje wat onderaan staat, maar mijn vorstin. En daarmee krijgt ze meteen ook een status die later duidelijk wordt als ze Isaak baart. Want dan staat er, en hier staat, hebben we het al het begin gelezen, wat je vrouw Sarai betreft. Voortaan moet je haar niet meer Sarai noemen, maar Sara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar rijk zegenen. Zo rijk dat er volken uit haar zullen voortkomen en koningen van haar afstammen. Dat is iets anders dan mijn prinsesje. Het klinkt wel lieflijk, maar het is iets anders dan wanneer hij zegt mijn vorstin. Zo maakt God een hele geschiedenis van mensen anders. Hij vult het anders in. Hij vult het eigenlijk volledig nieuw in. En dan kom ik wel bij mijn hoofdpunt. U hoeft er niet echt voor te gaan zitten, want dat is ook maar kort. Als ik het lang zou maken, zou ik de hele geschiedenis, de wandelgeschiedenis van Abraham mee moeten nemen. En ik denk dat we hier over een paar jaar dan nog zitten bij hetzelfde onderwerp. Want hij deed er zo lang over. Meer genade dan geloof. En ondanks, ik moet eventjes kijken. Ja. Ondanks alle lessen van verandering, die Abraham dus ook meekrijgt. Wat moet hij doen? Wat moet hij leren? En ondanks zijn tricks hier en daar, zijn rare sprongen, of misschien nog even vasthouden aan wat hij in het verleden geleerd heeft. Ondanks dat alles blijft God zijn Heer en is barmhartig en vooral genadig. Er is in elke levensfase van Abraham en Sara genade en zegen te ontdekken. En dat vind ik geweldig. Maar wat mij trekt, helemaal, het zal wel in het beestje zitten, is de humor in het hele verhaal. Elke keer als Abraham iets doet wat je niet verwacht dat hij zou moeten doen, hij heeft toch de stem van de Heer gehoord, elke keer zo'n misstap, is de Heer genadig. En dan toont hij ook zijn humor. En ondanks dat de Heer, dat Abraham de Heer vertrouwt, hè, gelooft, is hij toch ook wel bezorgd over zijn eigen leven. Toch altijd weer touwtjes in eigen handen houden. En zo nu en dan meet hij dus met twee maten. Ik vertrouw de Heer, maar ik moet zelf ook wel even duidelijk maken wanneer het vuur mij aan de schenen wordt gelegd. En daar komt het, meer genade dan geloof. Waar is nu zijn missertje? Genesis 12, vers 10. Toen brak er in het land, Kanaan, hongersnood uit. En Abraham trok naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, want de hongersnood in Kanaan was waar. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, had hij geen voorbeeldig geloof, maar hij zei tegen zijn vrouw Sarai, luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. En dan doden ze mij en laten ze jou in leven. Zeg daarom dat je mijn zus bent. Dan zal het dankzij jou misschien goed met mij aflopen. Goed met mij aflopen. En komt mijn leven niet in gevaar. Ja, de tekst loopt een beetje weg daar. Inderdaad was Abraham nog maar nauwelijks in Egypte, of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. Zeg nou zelf, als je Hebreeën leest, dat kopje voorbeelden geloof, vind ik hier weinig van terug hoor. Ja toch? Zeg me dat je mijn zus bent, want dan blijf ik in het leven. Ja. En farao laat Sara naar zijn paleis brengen. En dan zie ik de humor van God. Dankzij haar, bij de farao, ging het Abraham goed. De farao gaf hem schapen en geiten, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen. Nou zeg, die vrouw was wat waard, hè? Als je het even denkt, wat is een vrouw waard? Ja, misschien goed als moeder of als weet ik veel wat je er allemaal kan doen. Tegenwoordig is het iets beter, mag ze voor zichzelf opkomen. Dat is niet bij iedereen zo. Maar Sara was wat waard. Bedenk even. Vandaar dat u dus ook steeds diezelfde plaatjes ziet. Van ezels, van schapen, van geiten, van kamelen, geiten in de bomen. Nog veel meer. Zoveel was Sara waard. Maar het ging de farao niet zo goed af. Er staat in de schrift, de Heer trof de farao en zijn hof met zware plagen. En de farao gaat wel verhaal halen. En dan moet Abraham opbiechten dat hij maar de halve waarheid heeft verteld. Hij is wat minder voorbeeldig geloof. Maar hij maakt het wel openbaar. En dan de humor. De farao gaf zijn mannen bevel om Abraham met zijn vrouw en al zijn bezittingen uitgeleide te doen. Hij vraagt niks terug. In plaats van Sara gaf hij Abraham zoveel. En dan moet Abraham wieberen. En hij vraagt niks terug van alle gaven die hij gegeven heeft. Farao gaf zijn mannen bevel om Abraham met zijn vrouw en al zijn bezittingen uitgeleide te doen. Ik vind dat humor. Abraham had het niet verdiend. Zeker niet. Als je met twee maten meet, kan je niet verwachten dat je zo gezegend wordt. Maar dat is humor van God, denk ik. En dan komen we nog een stapje verder. Hij gaat natuurlijk uit Egypte. Dan gaat hij terug naar de Negevwoestijn. En dan gebeurt er heel veel met Lot. Vernietiging van Sodom en Gomorra. En dan gaat hij weer terug naar de Negevwoestijn. En van daaruit vestigde hij zich in Gera. Op zijn leeftijd zoveel moeten reizen. Ja, niet voor mij, niet meer. Een hele lange periode woont Abraham in de Negevwoestijn en dan uiteindelijk komt hij in Gera. En dan zou je toch denken dat de man die wat ouder is geworden, die veel lesjes heeft moeten leren ondertussen, er zijn nog veel meer lessen te leren, hij heeft zijn lesje wel geleerd. Nee. Misschien hoopte hij op nog meer humor van God. Weet ik niet. Maar dan komt hij in Gerar. En daar zit hij dan een poosje. En opnieuw laat hij Sara verklaren dat ze zus is. Ja, dat bevalt de huidige heerser wel. Daar, Abimelech. En hij laat haar overbrengen naar zijn hof. Ja, als ze nou zo mooi is, wil je zo'n vrouw toch wel bij je hebben. En dan, dat is niet voor een dagje. De schrift zou zoveel dikker moeten zijn, zoveel dikker moeten zijn. Want het is niet voor een dag dat ze aan zijn hof is. Want er staat, maar Abimelech en zijn vrouwen en bijvrouwen worden door de Heer getroffen door onvruchtbaarheid. Dan wou je toch niet zeggen dat je dat dezelfde dag ontdekte. Daar gaat echt wel even iets overheen. En niet één vrouw, en niet na 3-4 maanden dat ze ontdekt dat ze onvruchtbaar is. Al die vrouwen, en dan die bijvrouwen, gaat echt wel een tijdje overheen. En dan wordt opnieuw Abraham tot de orde geroepen. En opnieuw toont God barmhartigheid in genade en zegen, en ook wel weer in die humor. schonk Abimelech schapen en geiten, runderen, slaven, slavinnen aan Abraham. En hij gaf hem ook zijn vrouw Sarah terug. Ik moet zeggen, dat geloof je toch niet? Als je een misser hebt gedaan, een leugentje, een halve waarheid vertelt. Dan zeggen wij altijd, dat is een hele leugen, maar een halve waarheid. Dan geloof je toch niet dat je zo gezegend wordt? Hij schonk hem schapen, geiten, runderen, slaven, slavinnen en ook zijn vrouw Sarah. En dan zegt hij tegen Sarah, en tegen Sarah zei hij, ik geef uw broer 1000 shekel zilver, in de hoop dat allen in uw omgeving dan bereid zullen zijn de ogen te sluiten voor wat u is overkomen. Uw eer blijft volledig bewaard. Daar moet je even, niet even over nadenken, daar moet je eens langer over nadenken. Goed over nadenken. Niemand van ons is volmaakt. En als u denkt van wel, kijk maar naar mij, dan ben ik het zeker niet. We leven allemaal in een natuurlijk lichaam met al zijn menselijke oude streken. Die zijn er echt nog. En als je denkt dat het niet zo is, vraag het dan even aan een aantal mensen om je heen. Dan weet je het vanzelf wel hoe het is. Zo zijn wij. En toch is de Heer barmhartig voor ons. Dagelijks geeft Hij genade en zegen. En Hij blijft ons omringen. En Hij neemt zijn geest niet terug. Voorbeeldig geloof, Abraham had het niet. Ook al zegt dat kopje boven Hebreeën het wel eens, door mensen ingebracht hoor. En ik heb het niet. En ik weet zeker, John heeft het niet. Dus als u denkt dat u meer bent dan wij, nou, zeg het dan maar. Maar dan krijgt u minder zegen en minder genade. Want dat krijg je, dat merk je alleen als je denkt wie je bent, als je weet wie je bent. En waar je zo nu en dan mismaakt. Ik doe misschien niet zulke lelijke dingen. Ik lieg misschien niet zo makkelijk. Maar er zijn heel veel dingen die hier van binnen draaien. Waar ik zo nu en dan iemand wel een uithaal zou willen geven. Vanwege een slechte... Ik weet hoe ik in elkaar zit. En ik weet nog niet eens alles van mezelf. Laat staan van een ander. Maar God blijft ons omringen. Elke dag. Zijn wij beter dan de mensen die nu getroffen zijn door oorlog, door geweld, door aardbevingen, rampen? Als ik dat lees wat de Heer Jezus zegt, dan zegt hij nee. Maar pas op als je er niks van leert. Het blijft een leerschool. En voor ieder van ons geldt. Er is veel meer genade dan jouw werken en jouw geloof verdient. Aan je geloof verdien je niks. Het is Gods genade en Gods goedheid. Zijn barmhartigheid. Hij weet hoe we in elkaar zitten. Dat zag hij bij Abraham. Van haven tot God. Hij wist alles van hem. Toch sprak hij met hem, ging hij met hem op weg. En hij zegt bij ons ook, kom, kijk eens om je heen. Het is allemaal van jou, omdat het van mij is. Meer genade dan geloof. Het is ook humor. En als je het Oude Testament leest, kom je heel veel van dit soort humor tegen. Je verdient niks. En dat wordt je allemaal geschonken. Wie jou zegende, zegent God ook. En andersom. Amen. De liefde van God heeft ons geroepen. En de genade die de Heer Jezus heeft getoond in zijn lichaam aan het kruis, zal ook ons meenemen op weg naar zijn toekomst. In de verbondenheid en de eenheid met de Heilige Geest die ons de woorden van God meegeeft. Dat mogen met ons blijven vandaag en de dagen die volgen. Amen.